Goedemorgen iedereen. Fijn om jullie weer hier te zien in de Pottenbakker. Ik hoop dat jullie allemaal zijn uitgerust van het weekend. Ontprikkeld. Ja. Maar ook wat we hebben geleerd in het geestelijke thema mee hebben kunnen dragen doorheen de week. We gaan straks een aantal liederen zingen. Zowel met de volwassenen als met de kinderen. We gaan het avondmaal hebben en ook Robert zal ons een preek geven. Geen donderpreek, hopelijk. Ik wil deze dienst graag openen in gebed. Heer God, dank wel voor deze dag. Dank wel dat we hier samen mogen zijn. Dank wel dat u ons samenbrengt, dat u hetgene bent dat ons verbindt. Dank wel dat het offer van Jezus aan het kruis onze relatie met de Vader heeft hersteld. Dank wel dat we dat vandaag ook mogen vieren, herdenken, beleden. Amen.
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom. Power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom. Power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Diep was de kloof die mij van u scheidde. Hoog was de bergtop boven mijn kracht. Ik vertwijfeld op naar de hemel en sprak uw naam uit in de nacht. Toen brak uw liefde dwars door het donker, dreef elke schaduw uit mijn hart. Het eind is zeker, u heeft gewonnen. Jezus, u, mijn vaste hoop. Wie kan op zoveel genade hopen? Wie peilt uw liefde betoond aan mij? U daalde af, Heer, vanuit de hemel. U droeg mijn schuld, u droeg mijn pijn. U werd gekruisigd, ik ben vergeven. Ik ben van u, Heer, nu en voor eeuwig. Jezus, u, mijn vaste hoop. werd het bezegeld. Uw dode lichaam werd opgewekt. Het graf is open, de dood verrezen. Nu is de dood ook mijn eind niet meer. Vroeg in de morgen werd het bezegeld. Uw dode lichaam werd opgewekt. Het graf is open, de leeuw verrezen. Nu is de dood ook mijn eind niet meer. Jezus, u bent de hoogste Heer. Halleluja, prijs de Heer die mij bevrijdt. Halleluja, van de dood verlost hij mij. U brengt ketens één voor één. U brengt redding, u alleen. Jezus, u, mijn vaste hoop. Halleluja, prijs de Heer die mij bevrijdt. Halleluja, van de dood verlost hij mij. U brengt ketens één voor één. U brengt redding, u alleen. Jezus, u, mijn vaste hoop. Jezus, u, mijn vaste hoop. Levende Heer, mijn vaste hoop.
Normaal gezien is nu kindermoment, maar Nancy is een beetje ziek. Dus ik zou gewoon samen met jullie het kinderliedje van de maand zingen. Als alle kindjes naar voren willen komen, dan kan ik jullie goed horen. Want het is het liedje waar we zo moeten, waar ik voor zing en jullie moeten nazingen. Hij moet proberen luider te zingen dan gisteren, oké? Okay? Ja. Ik volg de Heer.
Ik volg de Heer.
Want Hij is goed.
Want Hij is goed.
Hij weet de weg.
Hij weet de weg.
En hoe het moet.
En hoe het moet.
Hij houdt van mij.
Hij houdt van mij.
Hij is overal.
Hij is overal.
De Herder die mij leiden zal.
Soms gaan we door.
Soms gaan we door.
Gevaarlijk land.
Gevaarlijk land.
Dan loopt Hij voor.
Dan loopt Hij voor.
En in Zijn hand.
En in Zijn hand.
Houdt Hij de stad.
Houdt Hij de stad.
En neemt ons mee.
En neemt ons mee.
Het is soms zwaar, maar toch oké.
Is er iemand van de volwassenen die graag voor de kinderen wil bidden? Nee? Niemand? Jan?
Vader, we danken u, Heer, dat wij onze kinderen voor uw troon van genade mogen brengen. Heer, we bidden dat zij ook Jezus mogen liefhebben, Jezus mogen kennen, dat er ook een hart verlangen mag zijn naar u. Dat ook zij van jongs af aan mogen leren dat er maar één weg is, één waarheid, dat u dat bent. Heer, dat u ons als ouders de wijsheid geeft om ze op te voeden in de vreze des Heeren. En kom ons ongeloof, kom ons te hulp, Heer. Want het zijn kostbare kinderen van u gekregen, door u geschapen. Heer, dit bidden we, omdat ze niet verloren zouden gaan, maar eeuwig. goede vader bent, vragen wij Heer, zegen onze kinderen en bewaart ze. Zegen ze ook in de zondagschool, zodat ook zij, Heer, u mogen leren kennen zoals u gekend wilt worden. Heer, ook voor de vriendschap onderling bidden we voor elkaar, dat ze ook onder elkaar, Heer, elkaar mogen als vriendjes beschouwen, Heer, dat er eenheid mag zijn, dat u hen ook van jong tot oud ook daarbij leert. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.
Goedemorgen allemaal. Als introductie op het avondmaal wil ik graag kort mijn getuigenis geven. Afgelopen vrijdag was het 10 jaar geleden dat ik gedoopt werd. Dank u. En het leek me dus de ideale gelegenheid om eens een stuk van mijn verhaal te vertellen. Ik denk niet dat ik dat hier ooit al heb gedaan. Ik merk ook, ik sta hier vaak vooraan, maar nu ben ik precies meer zenuwachtig dan anders. Ik heb ook gevraagd aan Nick om de tieners nog even te laten zitten. Ik denk dat het ook goed is voor hun om dit te horen. Zoals de meesten van jullie weten, maar misschien iedereen, ben ik opgegroeid in een christelijk gezin. Ik ben opgedragen als baby binnen de kerk. Mijn ouders gingen elke zondag naar de kerk. Mijn grootouders gingen elke zondag naar de kerk. Langs mijn mama's kant zelfs mijn overgrootouders. Dus ik ben eigenlijk al een vierde generatie evangelisch christen. Maar net zoals de kinderen hier in de kerk, veel van onze tieners hier, ben ik dus ook met de paplepel ingegeven. Wie God is, het evangelie. En net zoals veel van onze tieners, vroeg ik me af, ben ik niet gewoon geïndoctrineerd? Is dit wel echt? Geloof ik dit wel echt? Of praat ik gewoon na wat mijn ouders mij zeggen, omdat zij gewoon goed gelovig zijn en nood hebben aan steun in hun leven en dat dan zoeken in een God? En ik vroeg me af, wil ik dit leven wel? Wil ik geloven in die God? Wil ik een leven met die God? En ik heb als tiener, het begon rond mijn 15, 16 jaar, enorm geworsteld met het idee van God. Met mezelf, met het christendom en ook met heel wat standpunten binnen de kerk. Als 15-jarige, 16-jarige ontdekken dat je ook verliefd wordt op meisjes, wetende dat er binnen de kerk soms bepaalde dingen worden gezegd, is niet gemakkelijk, is geen cadeau. En misschien zullen sommigen van jullie dan wel begrijpen dat ik liever wenste dat ik niet leefde dan opgroeien in een kerk waarbij ik het gevoel kreeg dat ik niet welkom was. En de enige oplossing die ik vond voor mijn innerlijke pijn was mezelf uiterlijke pijn toebrengen. Gelukkig laat God ons niet zomaar wegwandelen. Gelukkig had ik al 3 generaties voor mij die in God geloven, die mij het voorbeeld toonden, die voor mij baden. Ik weet ook dat er veel voor mij gebeden is. Voor mijn worstelingen met God. Vooral voor mijn donkere gedachten en mijn zelfpijniging. Er is ook veel gebeden voor mijn ouders, want ja, hoe moet je als ouder omgaan met een kind dat er liever niet is, of wou dat het anders geboren was, dat zij zelf pijn doet. Dus bij deze, een oproep, bid voor onze tieners en bid voor hun ouders. Voor wijsheid, voor draagkracht. Daarnaast zijn er ook gewoon veel mensen die in mij geïnvesteerd hebben. Mensen die mij niet gewoon afschreven als een puberale tiener, maar die naar mij wilden luisteren en met mij op weg wilden gaan. Dus bij deze een oproep. Investeer in onze tieners. Bouw een band met hen op. Praat een keer met hen na de dienst of voor de dienst. Investeer tijd en energie in hen en schrijf hen niet af als gewoon puberale gasten. Die gewoon pubers zijn en soms met een lang gezicht in de kerk zitten. Vanaf het eerste leerjaar ging ik al mee op kampen van het EEV, het Evangelisch Jeugdverbond. En dat was ook zo in mijn tienertijd. Ging ik mee op de tienerkampen en op de jeugdkampen. En ondanks mijn twijfels, ondanks mijn bedenkingen, ik geloof dit eigenlijk niet, of geloof ik dit, bleef ik meegaan op kamp en werd ik dus elke zomer en ook doorheen het jaar opnieuw ondergedompeld in dat christelijk bad. Dus een oproep aan alle ouders. Begin van jongs af uw kinderen op kamp te sturen. Er gaat een moment komen dat ze niet meer naar jullie willen luisteren. Niet meer naar ons als volwassenen in de kerk. Maar niks is sterker dan die ene leiding op kamp die wel oog voor u heeft en eigenlijk hetzelfde zegt als jullie ouders. Maar dat komt toch beter binnen. Niets is sterker dan leeftijdsgenoten die een keuze maken voor God, doopdiensten waar je naartoe kan gaan en zien dat leeftijdsgenoten wel geloven. Dus ouders, denk daarover na. Geef je kinderen een christelijk netwerk, want op een bepaald moment gaan jullie niet meer genoeg zijn. Dat is de realiteit en je hoeft je daar niet slecht over te voelen. En op een van deze kampen, dat is eigenlijk de animatorcursus, ik denk dat ik was 16, werd mijn bijbelvers, we kregen allemaal een bijbelvers, en voor mij was dat Hebreeën 11, vers 1. En daar staat, geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat. En voor mij was dat moment dat ik dat bijbelvers kreeg, een soort eye-opener. Opeens snapte ik dat vers. Ik had het al eerder gehoord, maar nu dat het mij persoonlijk werd aangereikt, begon ik de betekenis ervan te snappen. Ik besefte dat in het jaar en een half, de 2 jaar voordien, dat ik wel degelijk aan het worstelen was met God. En hoe kan ik worstelen met iemand die niet bestaat? Of iets dat niet bestaat? Ik besefte ook dat geloven niet gaat over voelen, zien, ruiken. Geloven is kiezen om iets als waar aan te nemen. En ik kwam tot de conclusie dat ik dus wel degelijk geloof in die God waarmee ik ben opgegroeid, aangezien ik dus discussieerde met hem regelmatig. En ik besefte dat dat het enige was waar ik zeker van was. Dat ik geloof in die God en dat ik dus ook geloof in Jezus als Zoon van God die voor mij gestorven is. En ik besloot, oké, dan wil ik hier beginnen. Dan is dat de eerste stap zeker. En dan besloot ik om mij te laten dopen. Dat was het enige. De enige reden dat ik mij liet dopen was het besef, God bestaat, Jezus is de Zoon van God en hij heeft mij gered. Dat was voor mij de rationele keuze, het besef. Dat wil niet zeggen dat het vanaf daar gemakkelijk ging. Nu sta ik hier 10 jaar later en ik kan u verzekeren, het is niet zo dat op 23 september 2013 ik mezelf niet meer pijn deed. Ik niet meer verliefd werd op meisjes. Ik niet meer worstelde met mezelf. Ik niet meer dacht, zou het niet beter zijn als ik dood was? Integendeel, ik heb het gevoel dat de moeilijkste jaren de 3, 4 jaren daarna waren. Maar voor mij voelt 2013 als de primaire bekering. Het moment waarop ik koos voor een leven waarin ik op zoek ging naar wie God is en hoe mijn leven met hem eruit moet zien. 4 jaar later, in de zomer van 2017, dat voelt voor mij als de, ik weet niet, noem het een tweede bekering of een dieper besef. Het besef van, oké, ik geloof in die God, maar eigenlijk heb ik me nog niet echt overgegeven. We zongen op kamp het lied Lord, I need you. O mijn Heer, ik heb u nodig. We zingen dat hier ook vaak in de kerk. En tijdens dat lied, was misschien, die zomer was precies zo een soort laatste strijd of zo, ben ik echt gekraakt. En sindsdien kan ik dat lied ook niet meer zingen zonder te wenen. Het besef, ik heb God nodig. En ik heb misschien wel rationeel gekozen, ik geloof in God, maar ik heb nog niet toegegeven dat ik God ook echt nodig heb. Dat ik niet van mijn worstelingen vanaf zal geraken als ik mij niet overgeef aan God. Dus 3 jaar later, 4 jaar later, nadat ik gedoopt was, toen pas kwam een nog veel dieper besef. Dat ik God nodig heb, altijd en overal. En in de afgelopen 10 jaar heeft God mij ook veel gezegend. Gezegend met Jerre, met kinderen, met veel mensen die veel voor mij gebeden hebben, met kracht om van mijn zelfpijniging af te geraken. Ik heb heel veel mogen leren over die God waar ik 10 jaar geleden van besefte. Ik geloof dat hij bestaat. Ik heb hem echt mogen leren kennen. Maar ik heb ook geploeterd. Zoals velen van jullie die al een eindchristen zijn, zullen weten. Het voelt niet altijd als zegeningen. Het voelt niet altijd als een rustige wandeling met God. Een leven met God is voor mij een blijvende worsteling. Worstelen met bepaalde thematieken die in de kerk sterk leven en waar de meningen over verdeeld zijn. Worstelen met bidden. Worstelen met mijn eigen ego. Worstelen met mensen die anders zijn dan mij. Ik vermoed dat velen van jullie zich daarin kunnen herkennen. Er zijn jaren geweest waarin ik gegroeid ben in kennis en in mijn relatie met God. En ik kon de veelvuldigheid van zijn karakter leren kennen. Er waren momenten waarbij ik zo hard verlangde om dicht bij hem te zijn, dat ik me verbaasde over zoveel van Gods kenmerken. En dan zijn er jaren, zoals de afgelopen jaren, misschien is dat omdat ik nu kinderen heb en zij ook veel energie vragen, waarin ik merk dat ik er soms bewust voor kies om geen tijd met God door te brengen. Waarin ik voel dat de geest aan mijn hart trekt en dat ik zeg, ik heb daar nu geen zin in. De afgelopen twee jaren zijn jaren waarin ik het moeilijk vind om tot aanbidding te komen. Waarin ik dat gevoel van Gods nabijheid kwijt ben. En het enige dat ik nog heb, en wat ik gelukkig heb, is de zekerheid dat God nabij is. Ook al voel ik dat misschien niet. En dan probeer ik mezelf te herinneren aan Hebreeën 11, vers 1. En aan het lied, O mijn Heer, ik heb u nodig. Dan probeer ik mezelf eraan te herinneren dat geloven kiezen is. Kiezen om iets als waar aan te nemen. Kiezen om God te zien in dingen. Ook als je het niet voelt, ook als je het niet levendig ervaart. En ook het besef dat je God nodig hebt. En op deze manier wil ik ook bij het avondmaal komen. Niemand van ons is perfect. Niemand van ons verdiende het offer van Jezus aan het kruis. Niemand van ons verdient het dat God ons tegemoet komt. Dat Hij uit de hemel naar beneden is gekomen om onze pijn op ons te nemen. Niemand van ons verdient de genade. En toch heeft Jezus het gedaan. Toch heeft Hij ons een eeuwig leven bij de Vader gegeven dankzij zijn offer. En het enige dat wij moeten doen, is het aannemen. Het enige wat wij moeten doen, is kiezen om te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dat onze relatie met de Vader kapot was. Dat er geen leven is zonder Hem, maar dat Jezus aan het kruis is gestorven. De dood heeft overwonnen en na 3 dagen terug uit het graf is opgestaan. En zo de relatie met de Vader heeft hersteld. Het is een geschenk dat wij samen aan de tafel van de Heer mogen naderen. En of je dat nu pas beseft, terwijl ik deze woorden uitspreek, of je nu pas beseft dat je gelooft in God, of je nu in een periode zit van groei en bloei en passie, en dat je hele dagen wilt zingen en dan iedereen wilt vertellen over God en verlangt naar dicht bij zijn vaderhart zijn, of je nu, net als mij, het gevoel hebt dat je in een woestijn bent, dat het moeilijk is, dat je liever andere dingen kiest. Of je nu al 60 jaar christen bent, eerste of 10e generatie. We zijn allemaal welkom aan de tafel van de Heer, want Hij is voor ons allemaal gestorven. Dus ik wil jullie uitnodigen om samen met mij het brood en de wijn te nemen als herinnering aan Jezus' offer en als herinnering aan onze keuze om dit offer te aanvaarden. En ik wil jullie ook uitnodigen, uitdagen om, wanneer je straks het brood en de wijn hebt, die keuze voor God ook opnieuw uit te spreken. Laten we ons geloof opnieuw belijden, onszelf opnieuw herinneren aan dat we God nodig hebben en Hem danken voor zijn eeuwige trouw. Jerre en oma, willen jullie mij helpen met het uitdelen? Laten we samen de beker drinken. Terwijl de bekers worden opgehaald en de tieners vertrekken, wil ik Robert uitnodigen naar voren. Ik ga nog een gebed uitspreken, Robert. Heere God, ik wil u danken voor Robert's aanwezigheid in onze kerk. Dank wel dat hij die afstand heeft overbrugd om ons hier te woord te staan. Wilt u hem zegenen? Wilt u uw geest door hem heen laten spreken? En wilt u onze harten, onze ogen en oren openen, Heere? Amen.
Goedemorgen. was fijn om hier naartoe te rijden deze morgen. Vanuit de Kempen naar hier toe. Weer een keer naar West-Vlaanderen, maar het was prachtig weer. We hadden de zon langs achter en we konden zelfs in de auto. We zagen de schaduw van de auto voor ons en we konden spelen, zo schaduwspelletjes doen in de auto. Fijn om hier weer te mogen zijn. Dat is al een hele tijd geleden. Vanmorgen wil ik een stukje vanuit het woord brengen. Gecombineerd ook met wat nieuws over het project in Madagaskar. En de titel is zo'n beetje van: wil jij de tweede stap zetten? Meestal zeggen we van: je moet de eerste stap zetten. Je kent dat wel. Als er iets gebeurd is, iets verkeerd gelopen is, van oké, hij moet een eerste stap zetten om te verzoenen. Maar daarover wil ik het niet hebben. Ik wil het vandaag hebben van: wil jij de tweede stap zetten? En we hebben het al een stuk gehoord in de getuigenis ook van: eigenlijk zet God altijd de eerste stap. Hij zet de eerste stap naar ons toe. En het is aan ons om die tweede stap te doen. Ik wil met jullie een stukje lezen uit Numeri. Het is een verhaal dat de meesten van ons wel kennen. Oh, staat er al. Sorry. Toen dat Mozes in de woestijn was. Numeri, hoofdstuk 21, vers 4. Numeri 21, vers 4. De koperen slang. Toen zij van de berg Hor opgebroken waren in de richting van de Schelfzee, ten einde om het land Edom heen te trekken, werd het volk onderweg ongeduldig. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom? Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water, en van deze flauwe spijs walgen wij. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. En die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide: wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere, dat hij die slangen van ons wegdoet. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. En de Heere dan zeide tot Mozes: maak een vurige slang en plaats die op een staak. En ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Wat zien we hier in vers 7 en 8? Het volk morde, toen kwam het volk, er kwamen slangen, die beten het volk en de mensen stierven. En toen kwamen ze tot Mozes en vroegen aan Mozes in vers 7: wij hebben gezondigd. Wil jij bidden tot de Heere dat hij die slangen van ons wegdoet? En ik denk dat Mozes gebeden heeft: Heere, alsjeblieft, wil je die slangen wegdoen? Maar God deed die slangen niet weg. Hij verhoorde dat gebed niet direct. Mozes moest iets doen. Mozes moest een vurige slang op een staak zetten. En dat was nog niet voldoende. Dan moesten de mensen die gebeten waren opkijken naar die slang. Om gered worden. Dus God verhoorde het gebed. God deed het wonder. Maar ieder die wilde gered zijn, moest zelf ook iets doen. En wat denk je? Zouden er mensen geweest zijn die toen, op dat moment, die gebeten waren door de slang? En die wisten van, als ik naar die slang kijk die Mozes op dat goud heeft gezet, dan zal ik niet sterven. Wat denk je? Zouden er mensen geweest zijn die zouden geweigerd hebben van te kijken naar die slang? Ik zie er een paar knikken. Ik zie er een paar hun schouders ophalen. Ik weet het ook niet. In ieder geval zou het heel dwaas zijn als je gebeten bent door een slang en je weet, als je daarnaar kijkt, dat je gered wordt van het niet te doen. Maar eigenlijk is het precies een beetje zoals nu, de dag van vandaag. We weigeren, hoeveel mensen zijn er ook niet, die weigeren om naar het kruis te kijken. Om God te zien naar de Heer Jezus. Om die stap te zetten. God heeft die stap gezet. Hij heeft zijn zoon. God heeft de eerste stap gezet. Hij heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld. Wij hoeven de tweede stap te zetten. We zijn niet verplicht. Wij mogen die tweede stap zetten. Opzien naar het kruis. In hem geloven. En dan hebben we leven. Eeuwig leven. Is dat geen prachtig beeld? We kennen allemaal Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven heeft. Maar het vers daarvoor verwijst naar dat stukje die ik juist heb voorgelezen. Johannes 3, vers 14. En zoals dan Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat eenieder die gelooft in hem eeuwig leven zou hebben. En God geeft ons altijd een vrije wil. Hij verplicht ons nooit. Ook bij de vele genezingen die Jezus deed, zien we dat. Jezus geneest. Maar de mensen moesten een stap doen, moesten naar hem toekomen, moesten het vragen. Of zich laten brengen en door een dak naar beneden brengen, tot voor de voeten van Jezus. En dan genas hij. God zet de eerste stap, de grootste stap. Hij heeft zijn zoon gezonden. Doen wij die tweede stap, geloven in de Heere Jezus. En dan doet God de derde stap. Dan geeft Gij ons eeuwig leven. Ook vandaag in datgene wat ik wil brengen over het project in Madagaskar, komt de vraag naar voren van God zet de eerste stap. God heeft die eerste stap gezet. Het project is er al. Het is gestart. Het groeit, het gaat vooruit. Maar de vraag is, zijn wij bereid om daar ook een tweede stap in te zetten? En als wij die tweede stap zetten, ben ik zeker dat God zal zegenen. Dat God de derde stap zal zetten. Ik wil wat vertellen over het project. Dit jaar zijn er een 60-tal oudere pompen volledig hersteld. Er staan 45 nieuwe pompen geplaatst. Meer ga ik daar niet voor zeggen. Maar ik wil wel jullie gebed vragen. We hebben ook een project ingediend bij het Koning Boudewijn Fonds om drie dorpen in 3 dorpen proper zuiver water te brengen. Het probleem bij die 3 dorpen is, we kunnen daar geen pompen plaatsen, omdat de ondergrond, het water in de ondergrond is niet goed. Maar er zijn wel een paar bronnen. En we kunnen van die bronnen het water aftakken en brengen naar die dorpen. Dat project staat volledig op punt. We hebben die aanvraag ingediend, in het voorjaar al, maar er waren te veel aanvragen. Maar zou ik nu willen vragen aan jullie, dat jullie daarvoor bidden. Dat volgend jaar dit project zou kunnen opgenomen worden. Want zolang dat project niet wordt opgenomen in het Koning Boudewijn Fonds, kunnen wij dat project niet verwezenlijken, want dat gaat over een serieus bedrag. Dus ik vraag geen geld, ik vraag jullie gebed voor dat project. En dan, het tweede deel, wil ik nog iets vertellen over weeskinderen. Ik wil jullie een paar foto's gewoon laten tonen van die dorpjes. Hoe dat die dorpjes eruit zien, hoe dat het plaatselijk hospitaaltje, het daghospitaaltje eruit ziet, hoe dat de schooltjes eruit zien, enzovoort. 3 dorpen. Het eerste dorp bij Mainzo, 2000 inwoners, en die bron ligt op een 950 meter van het dorp. Ambodisakona, een kleiner dorp, 300 inwoners, een bron op een 1500 meter. En Betacabana, 250 inwoners, een bron op 300 meter. Het zijn 3 betrekkelijk kleine dorpen, buiten het eerste bij Mainzo, dat ze dus groter is. Maar daar zitten de mensen met het probleem dat ze dus geen proper zuiver water hebben. Er is dus 1 gezondheidscentra, waar dat er een dokter, een verpleegster en 2 vroedvrouwen zijn. Je ziet een beetje hoe dat het eruit ziet. Het lokaaltje waar dat de zieken behandeld worden. Rechts ziet je een toilet. Dat is echt proper. Straks ga je zien van het schooltje daarnaast, dat is wat anders. Maar voor die normen daar is dat proper. Er is een lagere school met 572 leerlingen, 16 leerkrachten. Een middelbare school ook, in een wc, geen water. En dat is de foto van het wc, een beetje van ver getrokken. De geuren die krijg ik niet mee, enkel de foto. Ofwel water uit een vervuilde put, dat is naast het hospitaal, dus geen water halen zij uit die vervuilde put. Ofwel moet men gaan aanschuiven aan de bron. En je ziet aanschuiven aan de bron, daar staan heel wat mensen, lange rij te wachten. Dan wordt de was gedaan ook. Het water wordt daar genomen om het eten te baken, om zich te wassen. Je kunt het u wel een klein beetje inbeelden, denk ik. Ook voor een aantal kinderen, in plaats van dat ze naar school gaan, gaan ze water gaan halen en is er weinig tijd over om nog naar school te gaan. Dat zijn die 2 plaatsen waar dat de bron ontspringen. En er is een volledig dossier van gemaakt. Het debiet van het water, het niveauverschil enzovoort. De prijsberekening, het aantal buizen. Dat is allemaal, dat dossier is oké. Ik zou enkel willen vragen, als we de kans krijgen om dat volgend jaar opnieuw in te dienen. Als er opnieuw een project is, water en gezondheid. Dat jullie daar misschien in jullie gebeden aan denken om daar al voor te bidden. Gewoon voor die 3 dorpjes, dat project voor de opvang van dat bron, van die water vanuit de bron, zou aangenomen worden. Het project was goedgekeurd, maar er waren te veel aanvragen dit jaar. Dus laat ons bidden dat volgend jaar die kans krijgen. Het tweede Waarover ik het wil hebben, is door de jaren heen dat het project er is. Tranquilin en Irina hebben het project van ons overgenomen in 2016. Dat is ondertussen 7 jaar dat zij dat doen. Ze doen dat formidabel goed. Ze doen niet alleen die waterpompen plaatsen. Ze gaan ook ieder weekend op evangelisatie in de Broessen. Ze doen kinder- en jeugdwerk. En vooral Irina, de vrouw van Tranquilin, die heeft een hart, een bewogen hart voor de kinderen. En stilaan door de jaren heen, ik ga dan straks een brief lezen die ze geschreven heeft, enfin, ik heb hem vertaald, heeft zij een aantal kinderen de helpende hand gegeven. En zegt ze, ik kan niet aanzien dat ik het evangelie breng aan die kinderen, dat ik hen geestelijk iets breng en dat ik zie dat ze geen eten hebben, dat ze ziek zijn, dat ze geen medicatie hebben. En vooral ook een aantal weeskinderen die misbruikt worden. Misbruikt, de moed in een bepaalde zin. Bijvoorbeeld als de moeder of de vader overlijdt en die overlevende ertrouwt. Die kinderen worden opgenomen, maar meestal worden ze gebruikt als goedkope hulpjes. Moeten de jongens met de koeien, gaan ze een dag op stap in de Broessen zonder eten. De meisjes mogen eten klaarmaken, de was doen, water gaan halen, enzovoort. En ze krijgen niet de kans om naar school te gaan. En dat is iets dat Irina zegt, van dat breekt mijn hart als ik zoiets zie. En ik wil die kinderen helpen. Natuurlijk, je kunt dat zomaar niet doen. Dat moet ook met de familie akkoord gaan. Maar ondertussen heeft zij 19 kinderen waarvoor dus zij zorgt. Waarvan 4 à 5... die bij haar verblijven. Dan een deel waar dat ze halftijds voor zorgt. Dat wil zeggen, kinderen die bijvoorbeeld naar het middelbaar onderwijs gaan, die een 15-tal kilometer verder gaan en die uit de Broessen komen, die blijven daar een hele week in dat dorp waar dat die middelbare school is. Die kinderen wonen daar soms met 5 à 10 tezamen in een hutje. En Irina kijkt toe dat die kinderen wel eten hebben. Dat die een beetje goede huisvesting hebben. Dus dat is deeltijdse opvang van een aantal. Dan ook voor de gezondheidszorg van een aantal kinderen dat ze zorgt. En ja, dat brengt wel heel wat mee. Maar ik wil een paar foto's tonen. Hier ziet je een aantal van de kinderen waarvoor dat Irina zorgt. Gewoon wat samen zijn als gezin. Toen ik daar de laatste keer was in 2019, was ze met een aantal kinderen bezig van te leren een tandenborstel, tanden poetsen. Waarom is dat belangrijk, tanden poetsen? Daar ziet je de meeste mensen, volwassenen, meer tanden kwijt dan dat ze er nou hebben, ik ga het zo zeggen. Dus dan leert ze de kinderen dat, hoe tanden poetsen. En ondertussen, 2019, dat is al een tijdje geleden, maar ik heb goed nieuws. 3 oktober tot 21 november vertrekken Linda en ik ook naar het project om daar een beetje te gaan helpen. Niet zozeer praktisch, ook wel een beetje praktisch, maar vooral ook van hoe gaan we alles verder uitbouwen. Hoe zit dat nu? Want Irina, hij zit hier al met 19 weeskinderen, er komen er nog bij. Ze is bezig om dat ook op administratief vlak allemaal in orde te maken, want dat moet ook allemaal volgens de regels gebeuren. Hoe gaan we dat verder doen? Want de woonst voor die kinderen enzovoort. Gaan we een weeshuis starten? Hoe gaan we dat doen? Waar gaan we dat doen? Allemaal vragen waar ik voorlopig ook nog geen antwoord op weet. Maar in die periode dat we daar gaan zijn, gaan we zien, samen een beetje overleggen, welke zijn de mogelijkheden. En natuurlijk voor Linda, dat is de eerste keer dat zij in Madagaskar zal zijn, gaat dat ook een beetje het land leren kennen. Hè? Maar we gaan dat toch een kleine 2 maanden zijn. Wat lessen in de tuin dat ze heeft. Gewoon wat onderwijs. Binnen in haar huis, waar dat ze woont. Wat schrijven als het mooi weer is. Kan dat ook buiten op de grond. Wat leren naaien en borduren. Dat was het vroegere kippenhok op het project. Ik heb daar altijd kippen in geweten. Ze hebben die kippen nu buiten gedaan, dat een beetje proper gemaakt. En dat is nu het huisje waar dat er 4 kinderen, weeskinderen, wonen. Hier ziet je van binnen, dat ziet er al proper uit. Ze hebben een bed, een klein tafeltje, een muskietnet. En de rest kunt je buiten doen, koken. Maar dat kan niet langer zo. Er zitten nu ook jongens en meisjes van de leeftijd van 13, 14, 15. Die moeten ook apart kunnen leven. En nu zijn we ook aan het kijken, hoe kunnen we dat allemaal oplossen? Dus ik zoek mensen die willen bidden. Die willen bidden voor Tranquilin, Nirina en hun gezin. Ik zoek ook mensen die willen bidden dat dat project voor die 3 dorpen, voor het fonds van koning Boudewijn, dat dat zou mogen aanvaard worden volgend jaar. Ik zoek ook mensen die willen bidden voor de opvang van de weeskinderen. En ook voor voldoende financiële steun voor het gezin. Want nu hebben ze eigenlijk een tekort. Dus de eerste stap, God wil dat we bidden. Zijn wij bereid om die tweede stap te zetten en effectief te bidden? En de derde stap, wij weten dat God hoort. God hoort gebeden. God wil gebeden verhoren. Wij mogen ons vertrouwen stellen in Hem. Nirina en Tranquilin worden gesteund vanuit België voor hun leefgeld om te kunnen leven, zij en hun 4 kinderen. Maar een groot deel van hun jaarlijks leefgeld nu, dat gaat ook naar de opvang van die weeskinderen. En de eerste stap, God wil dat we omzien naar wezen. En ik zoek, zeg maar iets, 20 personen, dat mogen er 50 zijn. Ik zoek 20 personen die 25 euro per maand willen storten om die kosten te dekken. Ik weet wel, maar 25 euro per maand is niet voldoende voor 1 van die weeskinderen. Maar het is ergens een start. Ik weet ook niet waar we naartoe gaan. Tierfund is ook bereid om in de toekomst dat project samen te werken met het project, zodanig een kinderadoptie kunnen doen. Maar oké, we zitten in een beginfase. Het is zoeken van hoe kunnen we verder gaan. Zet jij die tweede stap? Is dat mogelijk? En als wij die tweede stap zetten, weet ik dat God zal zegenen. God zal die derde stap zetten. SOS, dringend, gebed. De eerste stap, God wil dat we bidden. Die tweede stap, wil jij bidden voor het waterproject en voor die weeskinderen. En de derde stap, die kennen we. God hoort gebed. op het vlak van financiën. God dankt voor het penningske van de weduwe. De tweede stap hebben wij een euro penningske. En de derde stap, God kan het vermenigvuldigen. God kan het zegenen. Ik wil de brief voorlezen die Nerina geschreven heeft. Je kunt hem ook misschien zo lezen, maar ik wil hem voor degene die... Dus waarom wil Nerina iets doen voor de weeskinderen? Het is een brief van haar, van Augustus. En ze schrijft, als zondagklas en jeugdleidster heb ik altijd gehouden van kinderen. De kinderen in de Broessen waar wij het evangelie brengen, zijn zeer gehecht aan ons. We helpen ze op dat geestelijk vlak en we helpen hen ook met raad en daad op materieel vlak, daar waar we kunnen. Een paar voorbeelden. Een christenmoeder van Ilaka East, is een dorpje die zo noemt, was zeer ziek. We hebben alles gedaan om haar te redden. Verzorging, medicijnen, hospitaal. Helaas, ze is overleden. Een andere moeder in Tatramarina stierf en haar man hertrouwde, maar de pleegmoeder behandelde de kinderen verschrikkelijk. En ik kan u zeggen, in Madagaskar is men het een en het ander gewoon op dat vlak. Hier in Mahatsara stierf een moeder en haar familie is heel, heel arm. Haar kinderen waren echt geëngageerd in de kerk en de kinderen kwamen nu en dan wat voedsel vragen en ook hulp voor school. Er worden ook kinderen die naar de kerk gaan opgevangen door familie, maar die familie behandelt ze echt op een onwaardige manier. Koeien bewaken in de Broessen, gans de dag zonder eten. Voor meisjes allerlei huishoudelijke taken doen, maar terzelfde tijd slecht behandeld worden. Bij ziekte zelfs geen verzorging of medicatie schrijven. En Irina schrijft, dit breekt mijn hart. En ik heb alles gedaan wat ik kon om hen te helpen. En wat me het meest aangezet geeft, is volgend vers en de wil van God. Jacobus 1, vers 27. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. En sedert 2017 denk ik eraan, hoe kan ik die kinderen helpen? Hoe kan ik die kinderen helpen, discipelen van de Heer maken? Want de islam verspreidt zich verschrikkelijk. Maar tot op heden was het een droom. Maar ik wil echt die kinderen uit de Broessen helpen. Ik kan niet staan toe te kijken naar hen, wetende dat ze hulp nodig hebben. Ik ben het niet die redt en helpt, maar de Almachtige. En daarom heeft ze een vereniging opgericht, Eleazar noemt het, betekent God die redt. Psalm 10, vers 14 staat er, Gij, met de hoofdletters, ziet het, want Gij, Heere, aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te leggen, Helper. U verlaat zich de zwakke, voor de wees zijt gij een helper. Prachtig geschreven. Moeite en verdriet staat er, om het in uw hand, in Gods hand te leggen. En wij weten als wij iets in Gods hand leggen, dat het daar goed is. Hij zorgt ervoor. Hij zorgt voor moeite en verdriet, ook bij die weeskinderen. En in het rood heb ik eraan toegevoegd, Misschien kunt je zelf uw naam invullen. Ik ga mijn naam invullen. Mag misschien uw naam invullen. Robert ziet het. Want Robert aanschouwt moeite en verdriet. Om het in uw hand te leggen. Op Robert verlaat zich de zware. Voor de wees is Robert een helper. Maar je mag toch gerust uw naam invullen. En misschien bidden en vragen... Heren, waar kan ik helpen? Wat kan ik doen? Iedereen kan bidden. Niet iedereen kan financieel steunen, dat weet ik. Maar u moet zelf weten, waar kan u helpen? Vraag aan de Heer om te tonen in uw hart wat dat je kunt doen. Wat hij graag wel dat jij zou doen. Ik heb ook op het foldertje van vergeten van het rekeningnummer erop te zetten. Als er mensen zijn die willen steunen voor de weeskinderen, ik heb ook nog een nieuwsbrief mee, daar staat dat rekeningnummer op in het rood. Maar als gesteund, schrijf er alsjeblieft bij voor de weeskinderen. Omdat dat ook het algemene nummer is voor Tranquila en Irina. Maar moest je zeggen van, kijk, ik wil specifiek ook voor de weeskinderen 25 euro per maand, of ik zeg maar iets, storten, schrijf dat erbij voor de weeskinderen. Maar het zou goed zijn, moesten we een beetje weten van, wat kunnen we plannen, wat kunnen we doen. En als jullie ook willen bidden voor onze reis, dus volgende week, als we vertrekken, dat u die tijd ook wil zegenen, dat de Heer die tijd wil zegenen, de gesprekken wil zegenen, dat hij ons wijsheid wil geven om plannen op te maken, hoe en waar dat we naartoe kunnen in de toekomst. Niet voor ons, maar voor die kinderen en tot lof van de Heer. Vader God, ik wil u danken voor uw grote liefde. Dank u Heer, omdat u steeds opnieuw de eerste stap zet. U hebt de stap gezet om naar ons toe te komen. U bent bereid geweest om vanuit de hemel naar hier toe te komen. U bent bereid geweest om de weg van het kruis te gaan. U bent bereid geweest om onze zonden op u te nemen. En als tweede stap vroeg u van, geloof in mij, zie naar mij op. Je hebt mij lief. En dan belooft gij die derde stap van. Ik zal u aannemen als mijn kind. Ik zal u eeuwig leven geven. U zult voor eeuwig en altijd bij mij mogen zijn. O Heere, dank u wel voor uw oneindige liefde. Amen.
We zullen nog één lied zingen. Voor de mensen die iets minder goed in het Engels zijn, zal ik het even vertalen. Ik zal u gehoorzamen en ik zal u dienen. Ik zal u gehoorzamen, want ik hou van u. Ik zal u gehoorzamen en mijn leven is in uw handen, want dat is de manier om mijn liefde te tonen. Ook als mijn gevoelens weggaan. Ook al kost het mij alles, ik zal gehoorzamen.
I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. it costs me everything, I'll obey. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey. My life is in your hands. For it's the way to prove my love when feelings go. If it cost me everything, if it cost me everything, I'll obey.
We zijn aan het einde van de dienst gekomen. Nog een aantal mededelingen. Morgenavond is er bidstonde hier in de kerk. Robert, als je ons het rekeningnummer bezorgt, kunnen we het nog voor volgende week ook in de mededelingen meenemen. Vandaag is de laatste dag dat je de stembrief voor de verlenging van het ambt van Thomas als oudste en ik als diaken kan indienen. Dat kan gewoon van achter in de collectebus. En dan nog iets dat niet onbelangrijk is. Vorig weekend waren we op gemeenteweekend. En de meeste van ons hebben daar kunnen genieten zonder veel te moeten doen. Maar er zijn ook een aantal mensen die daar maanden werk in hebben gestoken. Die veel offers hebben gebracht op vlak van tijd. Die misschien meer grijze haren hebben door stress of frustraties of wat dan ook. David is hier niet, maar Toby, Jaël en Hester, ik wil jullie graag naar voren vragen even. We hebben als kerk een bedanking voorzien. Toby, jij hebt zowel op het weekend als op voorhand minder tijd met je vrouw en kinderen kunnen doorbrengen. Hester en Jaël, jullie met je familie en je vrienden. En daarom hebben we voor jullie als kerk een cadeaubon voor de brunchbar in Kortrijk. Zodat Toby, jij kan met Mirjam eens lekker gaan ontbijten.
Of met iemand anders, hè? Ja.
Nee, met Mirjam. Dat is de voorwaarde. En Jaël en Hester... Je kan het alleen opsoeperen of je kan iemand meenemen. En we willen je als kerk echt van harte bedanken om al die offers te brengen voor ons, zodat wij konden genieten. Echt waar. Dikke merci. En Jaël, je mag nog even blijven staan. Hester en Toby mogen gaan zitten. Of... Jaël heeft ook beslist om nu... vanaf nu naar de kerk in Gent te gaan. Jaël woont, werkt in Gent, haar leven is in Gent. En Jaël, we willen jou als kerk ook uitzegenen als een afscheid. Dus ik wil vragen aan iedereen om recht te staan. En jullie handen uit te strekken naar Jaël, een gebaar van zegen. En we gaan samen de Heere zegent jou, voor jou zingen.
De Heere zegent jou, en hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven. De Heere zegent u en hij beschermt. Zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven.
Ja, heel merci voor al uw inzet in de pottenbakker. En we zullen je nog wel terugzien. En veel zegen in Gent. Ze zullen je daar zeker kunnen gebruiken. Jan heeft ook nog een mededeling.
Ja, we staan nu toch bezig zijn over ons gezin. Het is nu officieel, dus onze BAVO komt op 1 januari terug naar België. Dus ze hebben beslist, samen met Salina, om niet verder te werken in het project. Ondertussen zijn ze ook verloofd. Dus Salina is de zus van Jessica. En ze hebben elkaar ontmoet daar in Roemenië in het project. Dus maar vanaf nu mogen we zeggen, en zijn we ook zeker, dat ze terugkeren vanaf 1 januari. Dus ik zou zeggen, ja, dat gaan ze misschien wel zelf doen. Maar in ieder geval al bedankt voor jullie gebeden en voor jullie steun. En we zien wel hoe het verder loopt, hè, met hen. Ik moet eerlijk zeggen, als ouders zijn we wel dankbaar dat ze terugkeren naar België. Ik vind het altijd leuk als uw kinderen rondom u wonen. Maar natuurlijk, het is hun keuze. En er moet inderdaad ook wel nog zendingswerk gedaan worden. Maar ondertussen is er ook een ander gezin aangekomen. Die werkt in het project Pelunka. Dus misschien is het Gods wens, of tenminste, ze zien het als Gods weg. Van kijk, dat gezin is erbij gekomen. Misschien moeten we terugkeren. En ze zijn daar ook een tijdje over nagegaan, over gebeden. En we mogen zeggen, ja, het is inderdaad zo. In ieder geval bedankt voor alles. En ik zou zeggen, bid ook verder voor hen.